En ook op robotica willen ze dan een inhaalslag maken. En ook voor robotica zijn natuurlijk weer enorme aantallen chips nodig. Daarmee proberen ze eigenlijk een beetje de inhaalslag te maken met China. Dat er voorop loopt op het gebied van humanoïde robots. Zuid-Korea heeft op dit vandaag de dag maar een marktaandeel van 1%. En zij willen dat opschroeven in de komende 10 jaar naar 20%.
Ja, beste belegger, Zuid-Korea zet vol in op AI met ongekende investeringen in chips, datacenters en robotica. Wat betekent dit voor het aandeel SK Hynix? Tijd om over beleggen te praten, dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jeff Thijssen. Het regent geruchtmakende IPO's de laatste tijd en ook deze week is het weer raak. Het Zuid-Koreaanse SK Hynix krijgt een notering in New York. Is dit nu wel een beursgang? Is dit nu wel een beursgang waarvoor de belegger meteen in actie moet springen? Wou ik vragen, Jeff.
Ja, dat SK Hynix die komt op vrijdag naar de beurs. Het aandeel is in de afgelopen 12 maanden is dat 677% in waarde gestegen. Micron, dat is een concurrent, en Samsung ook. Feitelijk hebben die drie spelers iets meer dan 90% van de hele markt voor geheugenchips in handen. En ja, bij geheugenchips op dit moment, daar is duidelijk een tekort. Dat zien we ook daardoor dat er enorme prijsstijgingen zijn in de sector. En die bedrijven, alle drie, die kunnen daardoor enorme winstcijfers overleggen. Dus SK Hynix is 677% in waarde gestegen in 12 maanden tijd. Micron 676%, dus dat is eigenlijk een kopie qua koersverloop. Samsung die blijft wat achter, die is 360% in waarde gestegen. Ondanks dat ze recent met zeer uitmuntende cijfers kwamen. Het verschil tussen die bedrijven is eigenlijk een beetje dat Samsung is toch een meer een gespreide belegging. Omdat ze ook actief zijn waar de meeste mensen het van kennen. Van consumenten elektronica. Denk aan de smartphone, tablets, maar ook televisies. Het bedrijf komt, SK Hynix specifiek, heeft al lang een beursnotering in Zuid-Korea. Maar gaat nu een bedrag ophalen tussen de 28 en 29 miljard. Dat lijkt een enorm bedrag, maar als je het afzet tegen de beurswaarde, dan is het relatief. Want SK Hynix heeft een beurswaarde van circa 1000 miljard. En met de extra notering in de VS wil het dan een bedrag ophalen van circa 28, 29 miljard. Nou, wat gaan ze met dat geld doen? Zeker niet schulden aflossen. De cash stroomt binnen, doordat er een tekort is aan geheugenchips. Maar ze gaan het weer investeren, uitbreiding van de productiecapaciteit. En de bouw van nieuwe fabrieken, maar ook investeringen in nieuwe machines. Een van de klanten is ASML, dus dat is positief nieuws voor aandeelhouders in dit specifieke Nederlandse aandeel. De beursgang die volgt eigenlijk een beetje op nieuws vorige week. Vorige week maandag was er in Zuid-Korea echt wel groot nieuws. De president kondigde miljarden investeringen aan in chipfabrieken inderdaad, datacenters en robotica. En daarmee wil Zuid-Korea eigenlijk een AI-grootmacht worden in de toekomst. Het gaat echt tot bedragen tot wel 1000 miljard euro aan investeringen. En die investeringen werden aangekondigd op een toneel samen met de topmannen van SK Hynix en Samsung. En er werd heel wat lof afgegeven, want ze werden benoemd tot zelfs de helden van het volk. Dus vroeger moest je dat toch echt ten strijde trekken. Maar vandaag is het gewoon wat strak in pak. Kun je ook een held worden van het land. Maar de president zei echt van dat er een nieuw hoofdstuk is aangebroken. Ze staan voor een toekomst die de verbeelding ver te boven gaat. En vanaf die dag, maandag 29 juni, is er eigenlijk een soort van startpunt volgens de president. Waar dus heel veel gaat worden geïnvesteerd. En een van de aankondigingen is dus dat de productiecapaciteit van geheugenchips, die moet verdubbeld worden in eigen land door Samsung en SK Hynix. Want dat zijn de twee Zuid-Koreaanse spelers. En aan de andere kant heb je Micron. Micron kreeg ook meteen een tik op de beurs daarvan. De investeringen zijn ook wel enorm. Want het gaat om een bedrag van ongeveer 500 miljard. Terwijl eigenlijk een enkele maanden ervoor en de weken daarvoor waren beide spelers nog wel terughoudend in het fors opschalen van de productiecapaciteit. Dus daarin is wel wat veranderd, omdat de sector die kent een verleden van boom en bust. Dat er heel vaak tekorten waren, maar ook overschotten. En op het moment dat er een overschot is, dan zie je meteen dat die prijzen enorm dalen en daarmee ook de winstmarges.
Het is een voorbeeldje tussen 2000. Daarna ging het aandeel Micron met 99, nog iets onderuit.
Ja.
Er zijn echt mega koersdalingen.
Wanneer ging het aan de markt?
Ja, na 2000, dus na de internet.
Ja, dus er gaan forse investeringen plaatsvinden. Nou, de overheid heeft samen met beide partijen gekeken en ze hebben gekozen voor het zuidwesten van het land, wat armer regio. Waarom specifiek die locatie? Omdat daar een overvloed is aan water en energie. En dat is ook een van de bottlenecks. Ze hebben wel heel vaak aangegeven ook van dat de energievraag ook echt komt vanwege die grote investeringen in datacenters. Als je ziet, zeg maar, dat is dan ongeveer al 500 miljard. Dan heb je daarnaast nog andere Zuid-Koreaanse bedrijven, waaronder de Zuid-Koreaanse Google. Dat heet het bedrijf Naver. Die gaat ook samen met andere partijen ongeveer 500 miljard de komende jaren investeren, in de komende 10 jaar althans, in AI datacenters. En als je kijkt, wat gaat de Zuid-Koreaanse overheid doen? Nou, die gaat met snelle vergunningsprocedures komen. Maar die gaan ook zelf weer steunmaatregelen aankondigen. Dus ze hadden toch over een bedrag van 17 miljard euro, wat ze zelf als land willen investeren. Ze willen echt daar terrein op winnen. De speler worden op het gebied van AI in de wereld. En ook op robotica willen ze dan een inhaalslag maken. En ook voor robotica zijn natuurlijk weer enorme aantallen chips nodig. Daarmee proberen ze eigenlijk een beetje de inhaalslag te maken met China. Dat echt voorop loopt op het gebied van humanoïde robots. Zuid-Korea heeft op dit vandaag de dag maar een marktaandeel van 1%. En zij willen dat opschroeven in de komende 10 jaar naar 20%. Dus ook dat is een van de pijlers waar behoorlijke investeringen in gaan plaatsvinden.
Wat zijn dan behalve China? Ik neem aan dat de VS dan een grote speler daarin is.
Ik heb zo niet de cijfers van de markt. Ik weet natuurlijk wel dat
Elon Musk... De marktleider is Japan.
Ja, Japan. Ja.
Ik geloof dat Menno er wel eens een omslagverhaal over geschreven heeft, over humanoids.
Ja, klopt.
Maar wat Japan
dat
echt naar mee.
Voor degene die daar interesse hebben, kunnen ze dat zeker een keer raadplegen inderdaad van Menno, dat verhaal van de week. Eigenlijk komt het bedrijf op het moment naar de beurs dat je... beleggers zich wel wat meer zorgen zullen gaan maken over... dit zijn wel hele erge grote investeringen. En dan komt toch de vraag van... gaat de geschiedenis zich herhalen? Dat we toch overcapaciteit krijgen? Omdat in een paar weken geleden... Kijk, het is logisch dat er een tekort is en dat er investeringen moeten plaatsvinden. Maar nu gaat het om een verdubbeling van de hele productiecapaciteit in toch een kort tijdsbestek.
Wat ik heel erg opvallend vind, sorry dat ik je onderbreek, Jeff, is van dat al die investeringen ervoor zorgen dat de vrije kaststroom van de hyperscalers naar beneden gaan. Mm-hmm. Weet je, en vrije kaststroom is natuurlijk niks anders. Het geld wat overblijft van de aandeelhouder als kosten, uitgaven en investeringen er zijn afgehaald. Nou ja, ik bedoel, heb je dus gewoon een hyperscaler die gewoon zeer winstgevend is. En die zegt van oké, we gaan dus minder vrije kaststroom overhouden omdat we gaan investeren.
Mm-hmm.
En dan gaan we, dat geld gaat dan naar de Microns en de Samsungs en de SK Hynixen van deze wereld. En wat doen zij met dat geld? Maximaal investeren. Ik bedoel, de bedragen die je noemde zijn duizendwekkend. Dus we gaan van bedrijven met heel veel kaststromen, wordt dat overgezet naar bedrijven die heel veel gaan investeren. Dus ik bedoel, kapitaalefficiëntie is compleet weg. Weet je, als je dan kijkt naar de Nasdaq 100 in de Verenigde Staten. Als je die vrije kaststroom nu gewoon naar je toe trekt, dan duurt het 40 jaar voordat je je investering in de Nasdaq 100 weer terug hebt. In 2016 hoefde je maar 20 jaar te wachten. En in 2010 was het 11 jaar. Dus ik bedoel, het wordt allemaal blijven steeds minder geld over voor de aandeelhouder. Dat is echt een mega groot probleem op het moment dat we dit geld niet gaan terugverdienen.
Nee, inderdaad. Dus ja, ik denk dat beleggers dan ook... je ziet dat ze de laatste tijd zorgen maken. Je ziet dat de Magnificent Seven, die blijft al geruime tijd achter ten opzichte van andere sectoren op de beurs. Nou, kijk je specifiek naar SK Hynix, dat naar de beurs wil komen. Als je kijkt naar de waardering, ondanks die enorme koersstijging, dan is die nog altijd heel erg laag. Dat komt natuurlijk omdat de winst enorm is gestegen en ook de winstverwachtingen vrij hoog zijn voor de komende tijd. Analisten rekenen dat in ieder geval het tekort tot 2028 gaat aanhouden. Maar wat daarna gebeurt, dat is natuurlijk de $1 million question voor dit specifieke type aandelen in deze sector. Omdat je ziet en je leest dat er toch wel wat veranderd is in de sector door al die investeringen in AI data centers. Er is eigenlijk een nieuwe tak bijgekomen. In het verleden was het dus voornamelijk geheugenchips voor allerlei andere elektronische apparatuur. Maar die data centers zitten er ook vol mee met die geheugenchips. En je ziet dat de honger zo groot is dat verschillende spelers... Nou, we hebben wel Meta gehad, die had het dan over een overcapaciteit. Maar andere spelers hebben daar nog niet over gehad. Dus is de vraag, is dat een individueel geval? Of speelt er ook bij andere partijen een...
Gaan we heel snel achterkomen.
Overcapaciteit.
Natuurlijk, want op het moment dat Meta zijn cloud openzet om AI-capaciteit te verkopen... En ze zeggen na 24 uur, alles is verkocht. Ik bedoel, dan weet je dat er een schreeuwend tekort is.
Mm-hmm.
En hoe langer het duurt voordat ze zeggen dat alles is uitverkocht... hoe meer de markt uiteraard zal gaan schrikken, weet je. Want ik bedoel, ergens moet het van betaald worden, weet je. Een ander ding wat ik vrees, is dat je kan AI op twee plekken laten draaien. A, in datacenters. Ik bedoel, dan heb je HBM-chips nodig. Of B... op een lokale server in een bedrijf. En heb je gewoon wat extra servers nodig. En geen HBM-chips. En op het moment dat je dan kijkt van... waarom zouden bedrijven dat willen? Bijvoorbeeld gewoon een DeepSeek large language models. Omdat die misschien goed genoeg zijn... om te draaien in een bedrijf. Het voordeel als het op je eigen server draait. Je hebt niet bedrijfsgeheimen die je gewoon in een datacenter geeft. En dat een large language model kan leren van je datacenters. En HBM-chips zijn natuurlijk essentieel voor het trainen van AI. Maar voor dagelijks gebruik misschien niet, weet je. En ik bedoel, ik denk dat dat ook wel een ding is. Dat steeds meer bedrijven zeggen, hey, ik wil gewoon een DeepSeek abonnement. Of ik wil gewoon niet mijn data geven aan een datacenter. Weet je? En dan heb je denk ik een... mega groot probleem. En dan wordt het net weer zoals in de 19e eeuw met de spoorwegen. Er ligt te veel spoorwegen. Of in de jaren 90 er zijn te veel servers. Overcapaciteit eindigt volgens mij elke boom. En volgens mij is het dit keer niet anders om er even een negatief puntje erin te gooien, Marnix.
Ja, bedankt hiervoor.
Nou, ja, inderdaad. De risico's.
Zou jij daar eens wat positiefs
zeggen? Ja, de risico's zijn groot. Tegelijkertijd, de risico's zijn groot. Met name doordat de koersstijging natuurlijk ook exponentieel is geweest in de afgelopen 12 maanden. Maar er is toch ook tegelijkertijd wel iets veranderd in de sector. Je ziet door dat de wedloop, de AI-wedloop is toch... bedrijven zijn bezig met kapitaal op te halen. En dat lukt ze ook, zeg maar, gewoon obligaties uitzetten in de markt. Het gaat inderdaad op de korte termijn ten koste misschien van de winstgevendheid. Maar de investeringen blijven doorgaan, want niemand wil de verliezer zijn in de toekomst. En wie de winnaar is, dat weten we op dit moment niet. Dat is ook onduidelijk. Wie van de Magnificent Seven zal een van de uitblinkers zijn. Maar voor die producenten van geheugenchips, omdat de honger zo groot is... hoor je toch en lees je overal, en ik spreek ook meerdere analisten die wat dichter op het vuur zitten bij verschillende spelers, dat er gewoon lange termijn contracten worden afgesloten. En op het moment dat er lange termijn contracten worden afgesloten, dat in de tegenstelling was het toch echt meer een commodity, een geheugenchip. Die lange termijn contracten die zorgen voor meer visibiliteit op de cash die gaat binnenstromen. Het zorgt voor meer stabiliteit. En daar zou dan uiteindelijk een hogere waardering bij moeten passen. En de waarderingen zijn nog steeds heel erg laag. Betekent wel...
Het is alleen heel erg laag op het moment dat het een...
doorgaat.
Een structurele business is. Dus dat geheugenchips structureel zijn.
Ja.
En dat het niet een cyclische business is. Want ik weet nog wel wat ik er 20 jaar geleden achter kwam, dat Duitse autobouwers extreem cyclisch waren.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, wanneer moest je die kopen? Wanneer de koers-winstverhouding extreem hoog was. Wat het betekent dat de winsten gedepressed zijn onderaan de cyclus en dan gaat het omhoog. En op het moment dat de aandelenkoers de hoogste stand ooit bereikte, was meteen de KW ook de laagste ooit. Dus ik bedoel, je moet ervan overtuigd zijn dat het geen cyclische business is, maar dat het gewoon een structurele business is die doorgaat. Want anders is met terugwerkende kracht dus het opeens extreem duur op deze koers.
Jij denkt eigenlijk dat het dus cyclisch is.
Ik denk dat het heel erg cyclisch is. Weet je, om nog maar weer een puntje erin te gooien. Ik bedoel, als je een HBM-chip maakt, dan is er iets minder dan 50% kans dat de chip mislukt. Het is echt verschrikkelijk moeilijk om zo'n chip te maken. Weet je, een standaard geheugenchip zit op een yield van 90% tot 95%. HBM-chips net boven de 50%. Er zijn nu duizenden en duizenden en duizenden ingenieurs wereldwijd bij die drie bedrijven bezig om de yield te verhogen. Dus stel dat die yield van 55% naar 75% of 80% gaat, dan heb je al 50% extra HBM-chips.
Ja. Maar Jeff, jij ziet toch meer structurele groei nog?
Ja, het is wat lastiger in te schatten, denk ik, zeg maar, na die periode. Maar als je kijkt voor de komende, tot het einde van het decennium, ziet het er eigenlijk vrij rooskleurig uit. Ja. En ja, het is inderdaad van, ja, wanneer gaan die hyperscalers wellicht minder investeren? Maar daar heeft het op dit moment nog niet echt, zie ik daar veel tekenen van.
Zo extreem, want ik bedoel, als je kijkt naar de vier grootste investeerders, volgens mij Meta, Amazon, Microsoft en Alphabet volgens mij, die vier die zitten op 700 miljard dit jaar. Mm-hmm. Dat zijn echt mega bedragen. En de vraag is, hoe ga je die 700 miljard terugverdienen? Wat ik bedoelde, en als het straks nog meer wordt geïnvesteerd, de vraag is van hoe verdienen ze dat terug? Want ik bedoel, je hebt nu al bedrijven die hun abonnement op Gemini een beetje te duur vinden voor 1 miljoen per jaar voor zo'n corporate licentie. Weet je, en ik denk dat analisten het altijd op de top van de markt bij dit soort bewegingen ernaast zitten, omdat het risico is veel te groot. Want ik bedoel, Keynes schreef er al 100 jaar geleden over. Die zeiden, kunnen twee dingen gebeuren. Als je negatief bent op de top van de markt, of je hebt gelijk, nou ja, dan maakt dit niet uit, want je wordt uitgekotst door de sector en je bent gewoon klaar. Mensen nemen je niet meer serieus, want je wijkt af van de consensus en dat wordt niet gewaardeerd op Wall Street. Of het gaat gewoon verder en je profiteert lekker met z'n allen mee. Dus je hebt gewoon totaal geen incentive om af te wijken van de consensus. Weet je? En deze punten moet ik wel even in het licht plaatsen waarom ik nu zo negatief ben. Want ik praat ook mijn eigen straatje na natuurlijk. Want ik bedoel, 1,5 jaar geleden had ik Micron gekocht voor 100. Omdat ik geloofde in agents en ChatGPT en large language models. Verkocht voor 800. Toen heb ik het advies ook van kopen verlaagd naar verkopen. Dus ik bedoel, ik praat natuurlijk wel mijn straatje nu natuurlijk. Dus ik zit hier niet neutraal.
Nee.
Ik zit hier niet neutraal. Ik zit wel op voor de bear case natuurlijk.
Ja, ik zit ook niet helemaal neutraal. Want zeg maar in 2024 heb ik Samsung naar voren geschoven in de rubriek tip van de week. En de aandelen bezit ik nog steeds. En ik heb die positie niet afgebouwd. Dus ja, ik zie nog steeds opwaarts potentieel in Samsung. Een concurrent van SK Hynix. Wat SK Hynix ook zal helpen is denk ik die beursnotering in de VS. Ja, het is toch de grootste kapitaalmarkt ter wereld. En dat zorgt gewoon voor meer mensen die het aandeel kunnen oppikken. Uiteindelijk zal SK Hynix ook gaan belanden in de Nasdaq. En dat zijn weer de ETF-beleggers, de passieve beleggers die kopen zonder
te
kijken.
Even wat positiefs. Jij zegt uiteindelijk, ik bedoel, de nieuwe regels zijn 10 dagen, hè, Jeff. Ik bedoel, je moet bij de grootste 40 bedrijven in de Verenigde Staten behoren om in de Nasdaq 100 te komen. En een bepaalde free float, ik bedoel, daar wordt gewoon allemaal aan gedaan. Volgens mij zitten we gewoon 10 dagen.
Oh ja, ik had toevallig.
Ik
had een rapport gelezen van JP Morgan. Ja. Die aangaven dat zij niet op het lijstje zaten van versnelde beurs. Of ja, versnelde opname in de Nasdaq. Heeft dat te maken met, omdat het dan een ADR is en dat de hoofdnotering misschien in een ander land is. Maar daardoor zal het wat langer duren, maar nog steeds komt het aandeel wel uiteindelijk in de Nasdaq. En dat is dan weer meer vanuit de blik vanuit de lange termijn om posities voor een langere periode aan te houden. Dat is natuurlijk wel heel positief. Er is ook gewoon een waarderingskloof. Want als je kijkt, SK Hynix die noteert nu tegen een forward KW van 4,6 op basis van de winstverwachtingen van analisten. Dus dat is gemiddeld genomen. De verwachtingen lopen wel enorm uiteen. Maar dat is ook bij Samsung en Micron. Dus als je kijkt daar een forward KW van SK Hynix van 4,6. Dan heb je Micron die noteert aan 6,6. Dus dat is nogal een behoorlijk verschil. 4,6 of 6,6. Want stel je hebt €20 winst en je betaalt 5 keer de winst daarvoor. Dan sta je op €100 per aandeel. Maar betaal je 6 keer de winst. Dan sta je op €120 per aandeel. Dus heb je toch weer opwaarts potentieel van 20%. Dus voor dat betreft, dat heeft niet per se echt met de business te maken van de onderneming. Maar het is wel iets wat de koers hoger kan zetten. Om die waarderingskloof wat kleiner te maken. En ook het kapitaal lijken ze vrij eenvoudig te gaan ophalen. Een groot deel van die 28 miljard hebben al bekende investeerders aangegeven dat zij instappen en daar gaan allokeren. Dus ik zie dit ook niet. Samsung hebben heel lange tijd op een koopadvies gezet. Ik denk dat ik een paar weken geleden ook nog het koopadvies in de podcast had gezegd van mijn mening gedeeld. Van ik vind het nog steeds koopwaardig. Tegelijkertijd zie ik nu wel dat dat er veel meer zal worden geïnvesteerd dan eigenlijk de bedrijven eerder ook hebben aangegeven. Samsung en SK Hynix, want die waren eerder wel wat terughoudender om die productiecapaciteit te verdubbelen. En dan krijg je wel wat meer risico op die boom en bust. Staat wel in balans met lange termijn afspraken. Die eigenlijk zouden moeten zorgen voor een hoge waardering. Dus ik vind nu ook voor Samsung een houdadvies meer op zijn plek dan een koopadvies. Dus we zullen deze week in beleggersbelangen ook advies verlagen naar houden. Maar ik zie nog niet echt een reden om de volledig winst te nemen en de positie volledig te sluiten. Maar een houdadvies is soms wel de positie wat verkleinen. Zodat de risico's zijn een stuk hoger geworden. In ieder geval zeker ten opzichte van het moment dat we tipten. En dat is nog maar 2 jaar geleden. En beleggen doe je eigenlijk wel meer. Ja. Althans, ik hou posities aan voor de lange termijn. Maar als je kijkt specifiek naar Samsung. Het aandeel is ook in 12 maanden tijd 300% gestegen. De positie.
Daar is de rek wel een beetje uit.
Ja, dat is dus de vraag of de rek eruit is. Maar het risico wordt wel steeds groter. Dus ik denk aanhouden waard, maar misschien wat afschaven, wat positie wat verkleinen.
En SK binnen Hynix,
SK Hynix, daarin denk ik dat ook een. We gaan het aandeel opvolgen en we starten met een houden advies. En Micron hebben we dan op verkopen nog. Het is ook het duurst gewaardeerde aandeel van de drie. En Samsung heeft ook nog als voordeel dat het wel wat een betere spreiding heeft. Ten opzichte van de andere spelers. Als je kijkt naar een portefeuille voor een wat meer lange termijn qua belegging. Maar alle drie kennen een behoorlijke lage waardering. En Micron dus verkopen. En 2 houtadviezen in deze sector. Waarmee we eigenlijk impliciet aangeven van. Ben je op zoek naar echt een kansrijke belegging? Dan geven we nu de voorkeur aan andere beleggingen.
Voor kennis.
Er is ook een luisteraarsvraag. Die is van Klaas Jan. Hij miste al een tijdje aandacht voor TKH. Dat is volgens mij een aandeel dat jij volgt, Jeff.
Ja, inderdaad. Dus we hebben dat al het AI-geweld. Kijk, een maakbedrijf is dan misschien. Die wordt dan snel over het hoofd gezien. Maar wat we net aangeven, enorme winsten bij die sector. Is het eigenlijk dat bij TKH lijkt er nog wel behoorlijk wat in het vat te zitten. En waarom? Nou, een van de redenen is, het aandeel heeft het eigenlijk best lang niet zo goed gedaan. Dat kwam omdat TKH die had besloten om een enorme productiefaciliteit te bouwen voor elektriciteitskabels. In het bijzonder voor kabels voor windmolenparken op zee. En ja, wat je wel vaker ziet bij nieuwe fabrieken, operationele problemen, opstartproblemen. En op het moment dat de fabriek eindelijk ja, goed up and running was, was er ook nog een hapering in de vraag. Dus dat is ja, een dubbele tegenslag. Maar die kabeldivisie, eigenlijk die elektriciteitskabel, die staat nu een tijd in de verkoop. En ja, we verwachten eigenlijk dat in de komende 6 maanden daar nieuws over komt. En het verkoopmoment lijkt gunstig. Waarom? Als je kijkt naar concurrenten, dus een Prysmian, een Exxon, die aandelen zijn allemaal enorm in waarde gestegen. En ook het aandeel TKH zit weer in de lift al een tijdje. Dat komt met name doordat ook een bekende investeringsmaatschappij, HAL Trust, die heeft een belang opgebouwd op het moment dat het aandeel ja, er eigenlijk zwak bij lag. Maar nu is het eigenlijk behoorlijk positief nieuws, lijkt er aan te komen. Maar ja, het moet dus wel eerst gaan gebeuren, maar dat zou de koers nog wel een stukje hoger kunnen gaan zetten. Op het moment dat ze die kabeltak kunnen verkopen en ja, waarschijnlijk tegen een goede prijs, ja, zou dat het aandeel een stuk hoger kunnen zetten. Waarom? Omdat ze dan ja, de netto schuld, die EBITDA, die is onder controle, die is lager dan 2, maar dat zou aanzienlijk verlagen. Dat zou dan weer de kans geven voor inkoop eigen aandelen. En wat blijft er dan over? Ja, een bedrijf toch wat meer op het gebied van automatisering. Daar past een hogere waardering bij. Het gaat om dan automatisering van... ze is bijvoorbeeld wereldleider in de productie van bandenbouwmachines. Maar ze zijn ook actief in de productie van 2D en 3D camera's. En ook software die daarbij hoort. Dus ja, wij zijn eigenlijk nog steeds enthousiast over TKH. Ook al is er even op dit moment wat minder nieuws. Er zal veel afhangen van, kunnen ze het verkopen? Nou, de marktomstandigheden daarvoor zijn nu gunstig. Gezien alle concurrenten waarvan de waardering is opgelopen. Mocht dat niet lukken, heeft het bedrijf ook aangegeven, nog bij de vergadering van aandeelhouders, dat ze dan overwegen om die divisie met elektriciteitskabels apart naar de beurs te brengen. Dus dat zou ook weer kunnen tonen wat die divisie waard is. En ja, de vooruitzichten voor die kabels, ja, die zijn wel rooskleurig. Zeker
in groeimarkten.
Zeker op de middellange termijn, gewoon met de energietransitie. Ja. Volgens mij 9 ja, Europese landen hebben ook eerder dit jaar aangekondigd fors te willen inzetten op de uitbreiding van het windmolenpark netwerk in de Noordzee, om minder afhankelijk te worden van ja, buitenlands olie en gas. Dus,
genoeg koerstrikkers voor TKH.
Ja, genoeg koerstrikkers voor TKH. Maar het aandeel heeft een tijdje slecht gedaan. Het zit nu wel in de lift. Maar we verwachten eigenlijk toch nog wel een behoorlijk koerssprong. Ik heb eerder volgens mij aangegeven dat, volgens mij noteert het aandeel nu rond de €42. Dat we toch wel denken dat zou moeten kunnen oplopen bij een succesvolle dan wel exitverkoop, dan wel beursgang naar €60 per aandeel. Dus dat is toch wel... Ja.
Dat is een behoorlijk potentieel.
En het aandeel heeft gewoon een lage waardering, een mooi dividendrendement. Ja. Dus en een goede investeringsmaatschappij nu achter zich staan, die echt kijkt voor lange termijn.
Oké, dus Klaas-Jan, als je aandelen hebt, gewoon blijven zitten en eventueel zelfs bijkopen.
Klopt.
Ja, oké. Nou, dan denk ik dat we maar eens naar de volgende week moeten gaan kijken. Wat er allemaal op de agenda staat, Karel. Wat ga jij in de gaten houden?
Ja, niet per se volgende week, maar meer de aankomende periode. Het kwartaalcijferseizoen is weer begonnen. En eigenlijk kijk ik naar meer bedrijven uit. En ook met meer nieuwsgierigheid dan ooit wel. Ik bedoel, want de afgelopen kwartalen is elke keer na een kwartaalcijferbericht van Duolingo de koers ingestort. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig of deze reeks verbroken gaat worden. Ja. Of dat de koers gaat instorten. Ik bedoel, ondertussen zijn we opgelopen van 85 naar 130. Dus de vraag is van, wat gaat dat gebeuren? Ik bedoel, duurde wel een paar weken voordat ze komen, maar ik kijk er heel erg naar uit.
Speelt dan nog steeds AI-concurrentie?
AI-concurrentie. Ja. Dus ik bedoel, elke keer laten ze zien dat ze mooie groeicijfers hebben. En elke keer denkt de markt van... Nee hoor, het is allemaal AI wat gaat winnen op lange termijn. En ondertussen wordt het bedrijf goedkoper en goedkoper. Blijft de groei in stand. En ze denken, ik bedoel, en voor mij is het belangrijkste dat ze in 2028 100 miljoen dagelijkse gebruikers gaan hebben. En dan liggen ze gewoon op schema toe.
Ja, maar het wordt goedkoper en goedkoper. Maar ondertussen wordt jouw belegging minder waard en minder waard.
Klopt.
Ja.
Klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar, je vindt het nog steeds niet... Nou ja, ik kijk naar de bedrijfscijfers, weet je. En ik bedoel, de koers is, zoals Mr. Market van Grantham Graham zei, van is gewoon manisch depressief, weet je. En ik beleg voor de bedrijfscijfers en die zijn gewoon goed. En ik geloof ook dat ze naar het niveau van een privéleraar gaan. Dus dat komt allemaal wel goed.
Jij houdt je rug recht.
Ik hou mijn rug recht, maar ik ben wel heel nieuwsgierig, want ze elke keer een doodklap krijgen naar de kwartaalcijfers.
Ja.
Weet je, en daarnaast heb je natuurlijk de ene grootste diesel-exporteur ter wereld, Rusland, die vanwege de Oekraïnse aanvallen de diesel-exporten verboden hebben. Dus ik kijk heel erg uit naar wat raffinaderijen zoals Valero gaan zeggen.
Ja.
En natuurlijk hoe de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten zich ontwikkelen. Dus genoeg dingen om het nieuws te volgen.
Ja, Jeff.
ASML komt met cijfers, maar er komt echt een hele lijst met ondernemingen die met cijfers komen. Dus volop daar aandacht voor, ook bij beleggingsbelangen natuurlijk.
Oké, daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Bram Mullenders. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.